Goedemorgen, broeders en zusters. De Heer is waarlijk opgestaan en hij leeft. En prachtig lied wat we uit volle borst hebben mogen zingen. En ik was gisteravond nog even een blokje om aan het gaan, nog even mijn hoofd legen. En ik was de Heer aan het danken voor mijn behoud, mijn redding. En later dacht ik ineens, hey, het is trouwens ook tijdens een paasweekend geweest dat ik tot geloof was gekomen. En ik ging even rekenen, hoe lang is dat geleden? Ik denk, oh, dat is 2002, dat is 23 jaar geleden. Ik ben nu 46. Dus ik ben eigenlijk, nu kan ik eigenlijk zeggen, het grootste gedeelte van mijn leven mag ik de opgestane Heer volgen. En ik heb daar ook nog geen moment spijt van gehad. Goed, ik ben dankbaar dat ik vanmorgen ook de mogelijkheid heb om het woord met u te openen. En we gaan onze studie vervolgen voor de gasten onder ons. We zijn in het Lucas-evangelie bezig. En vanmorgen zijn we aangekomen in Lucas hoofdstuk 24. Dus zoek dat maar even op, Lucas hoofdstuk 24. En op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf en brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf. En toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinnerden zich zijn woorden. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichtten ze dit alles aan de 11 en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus. En de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. En hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en snelde naar het graf. En toen hij zich voorover boog, zag hij alleen de linnen doeken liggen. En hij ging weg en verwonderde zich over wat er gebeurd was. Tot zover het woord van God. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus, er is voor mij persoonlijk geen grotere vreugde dan het feit dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood. Ja, dat de Heer, waar we zoveel van houden, leeft. Hij heeft de dood overwonnen en hij heeft daarvoor goed mee afgerekend. We kunnen nu bij het graf van de gelovige broeder of zuster met vertrouwen de woorden van de Heer Jezus uitspreken. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. We hoeven niet bedroefd te zijn zoals de mensen uit de wereld bedroefd zijn, die geen hoop hebben. Want, zegt Paulus, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, samen met ons de levenden opnemen in de wolken, de Here tegemoet in de lucht. En zo zullen we altijd bij de Heer zijn. Wat een vaste hoop en toekomst heeft de christen. Ja, de opstanding van Jezus Christus is mijn inziens niet slechts een onderdeel van het evangelie, maar het is zelfs het hoogtepunt. Hoofdstuk 24, wat we net gelezen hebben, broeders en zusters, is niet slechts het nawoord van het Lucas-evangelie, maar het is de climax. Het is de bekrachtiging, het is de validatie, zogezegd, van zijn offer aan het kruis. Romeinen 4, 25 zegt, die om onze overtredingen is overgeleverd en opgewekt om onze rechtvaardiging. De opstanding is het bewijs dat Gods recht voldaan is en dat zondaren vrijgesproken kunnen worden zonder dat Gods gerechtigheid tekort wordt gedaan. Ja, zonder de opstanding betekent het kruis niets. 1 Korinthe 15, vers 17 zegt Paulus, als Christus niet is opgewekt, ja, dan is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde. Ja, als Christus niet is opgestaan, ja, dan kunnen we nu gelijk wel stoppen en kunnen we ons boeltje gaan inpakken. Want dan is alles zinloos. Maar nu, Christus is opgewekt. Jezus zegt het zelf, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ja, broeders en zusters, met de opstanding staat of valt ons geloof. Nou, laten we gaan kijken naar het verhaal van de opstanding, want dat gaan we vanmorgen doen. En zoals jullie weten vinden we het opstandingsverhaal in alle vier de evangeliën. En ik moet eerlijk bekennen, in de voorbereiding van deze preek voelde ik me wel een beetje een detective. En niet sceptisch, maar meer in de zin om de vier evangeliën in harmonie te brengen. Want dat is nog niet zo makkelijk. Want soms lijken ze elkaar tegen te spreken. Matthäus zegt dat de vrouwen bij het graf kwamen toen het licht begon te worden. En Johannes zegt toen het nog donker was. Johannes vermeldt alleen over Maria Magdalena bij het graf, terwijl de andere evangelisten met verschillende andere namen komen. Matthäus heeft het over een aardbeving en over soldaten als wachten bij het graf. De anderen zeggen daar helemaal niets over. Marcus vertelt over een jonge man. Lucas vertelt over twee mannen. En Matthäus heeft het over een engel van de Here. Ze lijken allemaal wat anders te zeggen. Maar je moet maar bedenken dat elk van de evangelieschrijvers door de Heilige Geest geïnspireerd werd om een uniek verslag te schrijven. Elk met zijn eigen thema en intentie. Elk met zijn eigen persoonlijkheid, passie en belangen. Maar sommige critici beweren dat er te veel verschillen en tegenstrijdigheden in de vier evangeliën zijn. En zij zijn daarom ook zeer wantrouwend. En het is waar. Als je alle vier de evangeliën naast elkaar legt, dan lijken ze niet helemaal op elkaar. Maar dat is mij inziens en met vele anderen juist een aanwijzing van echtheid. De verklaring van een getuige in een rechtszaak zullen ook op details van elkaar afwijken. Het zou zelfs vreemd zijn als dat niet het geval was, terwijl ze op het punt van de hoofdzaak toch tot een identiek oordeel komen. En zo is het ook met de evangeliën. Als de vier evangelisten vier verhalen hadden verteld die op een gelikte manier in elkaar pasten, dan zou de verdenking veel groter zijn geweest dan nu het geval is. Maar omdat alle vier de schrijvers geïnspireerd zijn door Gods geest, kunnen ze zeker in harmonie gebracht worden. En dat wil ik vanmorgen gaan proberen. En tegelijkertijd hou ik daar een stuk terughoudendheid in. Want we moeten beseffen dat we niet te dogmatisch kunnen worden over de exacte volgorde. Want als God dat voor ogen had gehad, dan was dat ook wel op die manier overgebracht. Maar wat de Geest blijkbaar wel voor ogen had, is dat alle vier de evangelieschrijvers dezelfde kernwaarheden naar voren brengen over de opstanding. En deze kernwaarheden dienen tevens als bewijs dat Jezus waarlijk uit de dood is opgestaan en dat hij leeft tot in alle eeuwigheid. Goed, vier kernwaarheden van de opstanding. De eerste is het lege graf. En de tweede kernwaarheid die door drie van de vier evangelisten naar voren wordt gebracht, dat zijn de hemelse boodschappers, de engelen, die verkondigen dat Jezus is opgewekt. En ten derde waren de vrouwen de eerste ooggetuigen van de opgestane Heer. En ten vierde zien we het ongeloof van de apostelen. En we gaan kijken naar het eerste bewijs, de eerste kernwaarheid waar alle evangelisten van getuigen, het lege graf. Vers 1 zegt, op de eerste dag van de week gingen zij heel vroeg in de morgen naar het graf. En Marcus begint zijn verhaal zo, in Marcus 16 vers 1. En toen de Sabbat voorbij gegaan was. Ja, en dat bedoelt hij natuurlijk in de eerste plaats letterlijk. Maar in de dagen hiervoor heeft zich iets afgespeeld waardoor alles nu anders is geworden. Er is een tijdperk voorbij gegaan. Alles wat onder het oude verbond een voorafschaduwing was met het oog op Christus, heeft hij nu in vervulling doen gaan. Het oude is voorbij gegaan, ja, het nieuwe is gekomen. Een symbool daarvan is de eerste dag van de week, die de dag van de opstanding van de Heer Jezus is. En met zijn opstanding breekt een totaal nieuw bestel van dingen aan. Een nieuwe bedeling, een nieuw verbond, een nieuw testament. En de vrouwen hebben daar nog geen weet van. Ze zitten nog vast aan het oude bestel van dingen. En hun liefde voor Jezus brengt hen al heel vroeg op die dag naar het graf. Ze willen hun meester hun laatste eer bewijzen door met specerijen die ze bereid hebben om zijn lichaam te zalven. Maar ondanks hun liefde voor hem hebben ze geen verwachting van de opstanding. Nou, Lucas vertelt ons wie deze vrouwen zijn in vers 10. Kijkt u maar, dat waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren. En Marcus heeft het ook nog over Salome. En nu zijn ze onderweg naar het graf. Het is zondagmorgen, de derde dag na zijn dood. Even tussendoor, als tiener dacht ik altijd vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag, zondag op maandag. Kan dat nou? Nou, de Joden tellen anders. Een gedeelte van de dag tellen zij al als één. Dus vrijdagavond is al één, zaterdag is twee, zondag is drie. De derde dag. En heel vroeg in de morgen zegt Lucas dat de vrouwen bij het graf aankomen. Johannes zegt dat Maria heel vroeg naar het graf ging toen het nog donker was. Nou, hier begint de eerste verschillende mogelijkheden. Is zij vooruitgelopen dat zij als eerste bij het graf aankwam toen het nog donker was? Of zijn ze wel samengekomen en is zij van huis weggegaan toen het nog donker was? We weten het niet. Marcus zegt dat het heel vroeg was, toen de zon opging. Matthäus zegt toen het licht begon te worden. Vier verschillende beschrijvingen weerspiegelen hoe de evangelisten ieder op zijn eigen manier hetzelfde moment van deze ochtend probeert weer te geven. De overgang van nacht naar dag. Ze hebben de zon zogezegd zien opkomen. En Marcus vertelt ons in zijn evangelie dat de vrouwen zich afvragen wie voor hen de steen zal wegrollen. En het is Matthäus die ons daar antwoorden op geeft. Nog voordat zij onderweg waren en zonder dat zij het wisten, vond er bij het graf een grote aardbeving plaats. En een engel daalde uit de hemel neer, rolde de steen weg en ging erop zitten. De bewakers vluchtten vervolgens in doodsangst. Ja, er staat, zij werden als doden. Ze gingen er vandoor. En dan even later komen de vrouwen aan, de engel is blijkbaar al weg. En in het schemerlicht van die vroege ochtend zien ze dat de steen is weggerold. Het graf is open en het graf is leeg. En in hun eerste paniek moeten de vrouwen snel overlegd hebben, want hier was iets ernstigs aan de hand. Petrus en Johannes moeten gewaarschuwd worden. En ze trekken hun eerste conclusie. Grafrovers hebben het lichaam van Jezus gestolen. En een van de vrouwen, Maria Magdalena, wellicht de jongste van hen, neemt het op zich om onmiddellijk naar huis terug te keren en de twee discipelen te waarschuwen. Ze gaat het graf niet binnen, nee, in haar paniek gaat ze direct op zoek naar Petrus en Johannes. En de mogelijkheid dat Jezus uit de dood is opgestaan komt niet eens in haar gedachten naar boven. En dat blijkt wel uit vers 2 van Johannes 20, als ze tegen Petrus en Johannes zegt, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen. En we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Lucas 4, vers 23 zegt: en toen ze naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Dat is de eerste kernwaarheid. Het eerste bewijs waar alle vier de evangelisten mee komen. Het graf is leeg. Goed, de tweede waarheid. De tweede waarheid waar drie van de evangelisten mee komen, is het goddelijke nieuws van de engelen. We lezen in vers 4 van Lucas 24. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Marcus heeft het over een jonge man in een wit lang gewaad. En Matthäus en Johannes identificeren hen als engelen. Engelen dus, in menselijke gedaante. En dat kennen we natuurlijk al wel vanuit het Oude Testament. Twee engelen, twee getuigen. Misschien wel ook met het oog op Deuteronomium 19, vers 15, waar staat: op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast. En dat er in het ene evangelie over één engel wordt gesproken en in het andere evangelie over twee, is geen tegenstrijdigheid. We zien dat wel vaker in het evangelie. In het ene evangelie zien we dat het over twee blinden gaat. En in het andere evangelie zien we alleen maar dat het over Bartimeus gaat. Of de bezetene van Gadara. In het ene verslag zien we dat het over twee mensen gaat die bezeten zijn. En in het andere slechts één. En ook hier, in dit verhaal, in het ene evangelie zit de engel. En in Lucas staan de engelen. Nou, waarschijnlijk hebben ze dus en gezeten en gestaan. Het is gewoon allemaal niet zo heel spannend. Wat wel belangrijk is, is dat het Gods boodschappers zijn. De vrouwen waren diep geschokt en ze bogen hun gezicht naar de grond. En de mannen zeiden tegen hen in vers 5: waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Dit is het meest overtuigende bewijs. Dit is goddelijke openbaring. Twee engelen uit de hemel, door God gezonden met goed nieuws. Vers 6, hij is hier niet, maar hij is opgewekt. En ik weet niet of het u wel eens is opgevallen, maar geen van de evangeliën beschrijft het moment van de opstanding zelf. En dat komt ten eerste natuurlijk omdat daar geen mens bij aanwezig is geweest. Maar ook omdat het de menselijke beschrijving overstijgt. Het is zo wonderlijk. En ik geloof dat de hele drie-eenheid hierbij betrokken is geweest. Jezus zei in Johannes 10, vers 18: niemand neemt het leven van mij af, maar ik geef het uit mijzelf. En ik heb de macht het te geven en ik heb de macht om het opnieuw te nemen. Of in Johannes 2, vers 19 zegt hij: breek deze tempel af in drie dagen. Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem doen verrijzen. En wat de Vader betreft, in Galaten 1, vers 1 zegt Paulus dat hij geroepen is door Jezus Christus en door God de Vader die Jezus uit de doden heeft opgewekt. En wat de geest betreft zegt Paulus in Romeinen 8 dat de geest Jezus uit de doden heeft opgewekt. Alle drie, Vader, Zoon en Geest, hebben hun aandeel in de opstanding van Jezus Christus. Dus als eerste zagen we het lege graf. Als tweede het goddelijke nieuws van de engelen. En we zagen zogezegd bewijs uit feiten en bewijs uit goddelijke openbaring. En nu als derde het getuigenis van de vrouwen. En de engelen wijzen de vrouwen op een zachte en een milde manier terecht. Met de woorden: waarom zoekt u de levende bij de doden? Vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinner u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was. De Zoon des mensen moet overgeleverd worden en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. Ja, het is zo gezegd het evangelie in een notendop. Jezus had hen al vele malen verteld dat hij overgeleverd zou worden. Dat ze hem zouden doden en dat hij op de derde dag zou opstaan. Ze hadden het kunnen weten, maar het kwam eerder niet in hun gedachten op. Ze hadden specerijen en mirren meegenomen. Ze wilden zijn begrafenis waardig voleindigen. Maar nadat de engelen hun dit vertellen in vers 8, herinnerden zij zich zijn woorden. En het begint te dagen. De engelen brengen hun een boodschap die ze niet hadden zien aankomen. En ze weten dat het engelen zijn en daarom worden ze ook bevreesd. En ze buigen zich met hun gezicht naar de grond. En ze horen de boodschap van God en ze herinneren zich wat Jezus beloofd had. En het begint niet alleen buiten licht te worden, maar ook van binnen begint het licht door te breken. Ze beginnen het te begrijpen. Ze herinnerden zich zijn woorden. En dan keren ze terug van het graf. Ze gaan er vandoor. En Matteüs 28 beschrijft dit moment. Ze gingen haastig van het graf weg met vrees, hè, omdat ze zojuist de verschijning van engelen hebben gezien. Maar er is nu ook grote blijdschap, want het begint allemaal bij hen binnen te komen, dat de Heer leeft. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. We lezen verder. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, die zich trouwens allemaal verstopten in hun schuilplaatsen. Ja, de mannen waren bang. Zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei, wees gegroet. En waarschijnlijk in het Aramees zei hij zoiets van, Shlama, Mukon, vrede, zei jullie. Wij zouden zeggen, goedemorgen. Ja, in alle eenvoud openbaart hij zich aan de vrouwen. En ze gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Wat een emotionele morgen moet dit voor hen geweest zijn. Eerst zagen ze het lege graf. Daarna hoorden ze het getuigenis van de engelen. En nu zien ze de opgestane Heer zelf. En Jezus zegt, wees niet bevreesd, ga heen, bericht het mijn broeders dat ze naar Galilea moeten gaan. En daar zullen ze mij zien. Ja, hij zal al eerder wel aan hen verschijnen in Jeruzalem, maar daar in Galilea was een grote bijeenkomst gepland. En we lezen verder in Lucas 24 vers 9. En toen zij teruggekeerd waren van het graf, berichten ze dit alles aan de 11. Ja, dat woordje discipelen, dat is schuin gedrukt, het is toegevoegd door de vertaler. Maar is niet nodig. Dat zult u straks ook wel merken. En aan alle anderen. En misschien denkt u nu, huh? 11? En dat is een logische verwarring, want Petrus en Johannes, die waren toch al op weg naar het graf? En dat klopt. Maria Magdalena is al eerder bij het graf weggegaan om Petrus en Johannes te informeren. Ja, wel met de verkeerde conclusie. Ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Maria is namelijk het graf niet binnengegaan, heeft de engelen niet gezien en is ook de Heer nog niet tegengekomen. En een opstanding uit de doden, ja, daar dacht ze al helemaal niet aan. Maar waarom zegt Lucas de 11? Nou, hoogstwaarschijnlijk was het de officiële titel van de groep. Net zoals ze daarvoor de 12 werden genoemd. Lucas was een zorgvuldig historicus en hij kiest hier bewust voor de 11... ook al waren ze met z'n negenen op dat moment bij elkaar. En dat is niet zomaar een gedachte. Johannes doet precies hetzelfde in Johannes 20, vers 4. Als hij zegt, en Thomas, één van de 12. Maar toen Jezus daar kwam, waren er ook maar 10. Thomas was er niet, die kwam pas de week later. En Judas behoorde niet meer tot de groep. En Paulus doet precies hetzelfde in 1 Korinthe 15 vers 5. Daar schrijft hij, hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de 12. Wat er letterlijk maar 11 waren. En zo ook hier in Lucas, de 11 is slechts een benaming van de groep. De apostolische groep. En niet van het aantal op dat moment. Goed, de vrouwen zijn onderweg met dit goede nieuws. Ik vind het echt geweldig om te zien hoe God dit grote nieuws van de opstanding als eerste verkondigt aan de vrouwen. Die in die tijd en in die cultuur niet hoog op de ladder van de maatschappij stonden. Ja, voor God geldt er een hele andere maatstaf. Maar daarnaast weegt het ook mee in de historische betrouwbaarheid van de Bijbel. Want als de Bijbelschrijvers de opstanding hadden verzonnen, dan hadden ze zichzelf wel als getuigen opgeschreven om geloofwaardig over te komen. Maar dat doen ze niet. En dat maakt het verhaal nou juist authentiek. Maar er is nog een reden, denk ik. En dat is het belang van een rechtmatige ooggetuige. Want hoeveel van de 11 waren eigenlijk aanwezig toen Jezus gekruisigd werd? Voor zover we weten alleen Johannes, toch? Maar waar was de rest? Jezus had het toen al voorzegd, nietwaar? U zult in deze nacht alle aanstoot aan mij nemen, want er is geschreven, ik zal de herders slaan en de schapen van de kudde zullen uiteengedreven worden. Ja, de mannen waren bang en zaten verstopt. Dit is een prachtig getuigenis over de vrouwen, broeders en zusters. Het getuigt van hun liefde voor Jezus. Het getuigt van hun moed. Het getuigt van hun trouw. Er was, zover we weten, geen enkele apostel aanwezig toen Jezus stierf, behalve Johannes. En er was, zover we weten, ook niemand van de apostelen bij zijn begrafenis, wat zijn dood bevestigde. Nee, het zijn de vrouwen die overal bij waren. Zij hebben alles gezien. En dat is belangrijk, want je kunt geen echte ooggetuige zijn als je niet zeker weet dat er echt een dood en een begrafenis aan vooraf ging. Er moet getuigenis zijn van een echte dood, een echte begrafenis en een echte opstanding. En deze vrouwen, ze hebben het allemaal gezien. En ze berichten dit alles, zegt vers 9, aan de 11 en aan alle anderen. En het waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en de anderen die bij hen waren, die dit tegen de apostelen zeiden. Ja, opnieuw een probleem. U begrijpt wel dat deze preek niet vanzelf uit mijn vingers kwam. Want wat doet Maria Magdalena nou weer in deze groep? Het laatste wat we van haar gehoord hebben is dat ze het lege graf gezien heeft in de schemering van de morgen. En ze heeft het daarna op een rennen gezet om Petrus en Johannes te informeren. Petrus en Johannes zijn naar het graf gegaan, maar de vraag is, hoe kan Maria nou tot deze groep van ooggetuigen behoren? Ze heeft het lege graf niet gezien. Ze is het lege graf niet naar binnen gegaan. Ze heeft de engelen niet gezien, nog de opgestane Heer. Dus hoe kan zij nou een van de getuigen zijn? Nou, Lucas vat het verhaal juist in het kort samen. Maar we hebben het Johannes-evangelie nodig, omdat Lucas niet alles vertelt. Ga maar even mee naar Johannes 20. Want daar zien we dat Maria is teruggegaan naar het graf. Spreuken 8 vers 17 zegt zo mooi, ik heb lief wie mij lief hebben en wie mij ernstig zoeken, zullen mij vinden. Maria geeft niet op. Vers 11 van Johannes 20. Maar Maria stond huilend buiten bij het graf. En terwijl zij huilde... Pardon, ik ben het even kwijt. Maria stond huilend bij het graf en terwijl zij huilde, boog zij voorover in het graf. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Maria kijkt nu wel in het graf. En ze ziet de engelen. En ze vragen haar in vers 13, vrouw, waarom huilt u? En ze houdt nog steeds vast aan haar eigen theorie. Omdat ze mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Vers 14, en toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Ik weet niet of de engelen haar geseind hadden of dat ze iets hoorden, maar ze draait zich om. Maar ze herkent hem niet. Misschien waren het haar tranen, of misschien was ze in haar gedachten zo bezig met de gestorven Jezus dat ze hem niet herkende. Of misschien hield Jezus haar ogen wel gesloten, net als bij de Emmausgangers. We weten het niet. En dan vraagt Jezus dezelfde vraag als aan de engelen in vers 15. Vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En ze dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, mijn heer, als u hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar u hem hebt neergelegd. En dan zal ik hem weghalen. Ja, overweldigd door verdriet is haar liefde voor de Heer groter dan haar geloof in de opstanding. En Jezus wist dat haar hart gebroken was en hij wijst haar daarom ook niet terecht. Maar op een liefdevolle manier noemt hij haar naam. Maria! En dan opent hij haar ogen en haar oren. Johannes 10 zegt, de schapen horen zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam, omdat ze zijn stem kennen. Rabboni, antwoordt Maria. En dat betekent meester en ze grijpt hem vast. Psalm 30 vers 5 zegt, geween duurt misschien een nacht, maar een jubelkreet komt in de morgen. Rabboni, wat een vreugde. Maar Jezus zei tegen haar, houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en uw God. Met verbijsterende vreugde rent ze als een speer, vermoed ik, naar de discipelen. En ze vertelt hun, volgens vers 18, ik heb de Heer gezien, ik heb de Heer gezien en hij leeft. Nou, aangezien zij dezelfde ervaring heeft als deze andere vrouwen. Ze heeft het lege graf gezien. Ze heeft gezien dat de grafdoeken en de zweetdoek netjes zijn opgerold. Ze heeft de engelen ontmoet. Maar bovenal heeft ze de opgestane Heer gezien. Ze heeft hem gesproken en aangeraakt. En daarom dat Lucas haar terecht in deze groep kan vermelden. En ze heeft zich aangesloten bij de andere vrouwen en getuigd aan de apostelen, hij leeft. We zagen het lege graf, het goddelijke nieuws van de engelen. We zagen de vrouwen als ooggetuigen en nu als laatste het ongeloof van de apostelen. Het ongeloof van de apostelen. En nu denkt u misschien, hoe zou het ongeloof van de apostelen nou ooit de opstanding kunnen bewijzen? Nou, in Matthäus 27, vers 64, lezen we dat de overpriesters en de fariseeën aan Pilatus vroegen of hij het graf zou willen beveiligen. Omdat ze bang waren dat de discipelen het lichaam zouden stelen en tegen het volk zouden zeggen, hij is opgewekt uit de doden. Maar we zien hier in Lucas 24 dat de discipelen daar nooit aan gedacht zouden hebben. Waarom niet? Nou, simpelweg omdat ze helemaal geen opstanding verwacht hadden. Zelfs toen verschillende vrouwen getuigden, geloofden zij het niet. Vers 11, en hun woorden leken hun kletspraat. En zij geloofden hen niet. Nonsens, loos gepraat, fabels zijn het. Johannes 20 vers 9 zegt, want zij kenden de schriften nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. Nee, de apostelen en de andere gelovigen hebben de opstanding niet in scène gezet. Want ze dachten niet eens aan een opstanding. En dan sluit Lucas af met de episode dat Petrus naar het graf ging. En opnieuw, dit kan ons helemaal in de war brengen wat betreft de volgorde van de gebeurtenissen. Maar dat hoeft helemaal niet als we begrijpen dat het Lucas-evangelie niet tot in het detail chronologisch is. Nee, Lucas is eerder thematisch dan chronologisch. Zo zien we bijvoorbeeld in Lucas 3 dat Johannes de Doper wordt opgesloten in de gevangenis. En het vers daarna staat dat Jezus gedoopt wordt door Johannes de Doper. Zie je, chronologisch klopt daar helemaal niets van. Het is thematisch. Of in Lucas 22 lijkt het of dat Judas nog steeds aanwezig is bij de instellingswoorden van het avondmaal. Omdat Jezus deze verrader pas na de maaltijd openbaart. Terwijl in Matthäus en Marcus doet hij dat al voor de instellingswoorden. En in Johannes zien we dat hij er dan vandoor gaat. Lucas is thematisch. En hier in hoofdstuk 24 geeft hij een korte samenvatting van de gebeurtenissen. Het is een soort flashback wat uitvoeriger wordt beschreven in Johannes 20. Vers 12. Maar Petrus stond op. En hij snelde naar het graf en toen hij zich vooroverboog zag hij alleen de linnen doeken liggen. Wat eigenlijk een bewijs is dat het geen grafrovers geweest zijn. Want die zullen nooit de moeite hebben genomen om die doeken van hem af te nemen en die netjes op te rollen en achter te laten. Ja, Johannes, lazen we, zag het en geloofde. Maar Petrus, die ging nogal weg in ongeloof. Want we lezen, want hij verwonderde zich over wat er gebeurd was. Maar dat heeft gelukkig niet lang geduurd. Want in de loop van die zondag verschijnt Jezus ook aan hem. Als de Emmausgangers terug in Jeruzalem bij de 11 aankomen, zeggen de 11 in vers 34, de Heer is waarlijk opgestaan. En hij is aan Simon verschenen. Wat een emotioneel moment moet dat voor Petrus geweest zijn. Over wat er tussen hen besproken is, wordt ons in de Bijbel niets meegedeeld. Maar zou het niet over zijn verloochening zijn gegaan? Over zijn diepe berouw? En over Jezus' vergeving? Laat me nog afsluiten met deze gedachte. Dr. Robert Dale, een predikant en theoloog uit het Verenigd Koninkrijk, was op een dag bezig met het voorbereiden van zijn paaspreek. Toen het besef van de opgestane Heer hem met nieuwe kracht trof. Christus leeft, zei hij tegen zichzelf. Hij leeft, hij leeft, hij leeft. En hij hield even stil. En hij zei toen, kan dat echt waar zijn? Leeft hij werkelijk zo echt zoals ik nu zelf ook leef? En hij stond op van zijn bureau en begon door zijn studeerkamer te lopen. Terwijl hij steeds die woorden herhaalde. Christus leeft, hij leeft. Ja, dokter Dale had deze leer al jaren gekend en geloofd. Maar de werkelijkheid overweldigde hem op die dag. En vanaf dat moment werd de levende Christus het thema van zijn prediking. En liet hij zijn gemeente elke zondagochtend een paaslied zingen. Want, zei hij, ik wil dat mijn mensen het geweldige feit vastgrijpen dat Christus leeft en zich daarover verheugen. En zondag, weet u, de dag van de Heer, is de dag waarop Christus de dood achter zich liet. Historisch geloof zegt, Christus leeft. Reddend geloof zegt, Christus leeft in mij. Heeft u dat reddend geloof? Ja, er is op die zondag, op die eerste dag van de week, een hele nieuwe tijd aangebroken. De Sabbat is in Christus vervuld en hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust, Shabbat, geven. Hij is onze ultieme rust. Hij is onze ultieme vrede. Kom tot hem. Ik hoop dat als u hem nog niet kent, dat u hem dit paasweekend, net zoals ik 23 jaar geleden, hem mocht leren kennen. Gezegend Pasen, laten we samen bidden. Ja, Heren, we zeggen u dank dat we vanmorgen mochten stilstaan bij alle vier de evangeliën die getuigen van uw opstanding uit de dood. Ja, hij is hier niet, zeiden de engelen. Hij is opgewekt. Waarom zoekt u de levenden bij de doden? Ga heen en vertel het mijn broeders. Wat een heerlijk nieuws. Dat we mogen weten, Heer Jezus, dat u de grote overwinnaar bent. En dat u werkelijk leeft, zoals wij nu leven. En dat u leeft tot in alle eeuwigheid. En dat u nooit meer zult sterven. Heere, dank u wel dat uw opstanding, uw kruisdood, kracht geeft, validatie geeft. En dat we nu, ja, u die tot zonde gemaakt werd, door onze zonde, dat wij nu uw gerechtigheid mogen hebben. Heere, we prijzen uw naam daarvoor. En help ons, Heer, om in die vreugde elke dag ook te leven en met u te praten, de levende, de opgestane. Heer, we prijzen uw naam. En we danken u dat we nu die vaste en zekere hoop en toekomst hebben. Halleluja. Amen.